Dat we zo mogen beginnen. Dat we mogen weten dat er een schuilplaats is bij wie wij altijd terecht mogen zijn. Laat ik altijd zeggen, bij wie we altijd schuilen. En we hebben ook gezongen over, ja, over deze wereld. De profetieën worden steeds sneller vervuld. En we zongen dat de wereld onder angst gebukt gaat. En ik heb ook het idee dat het inderdaad het geval is. De zorgen stapelen zich op. Toen ik uitgenodigd werd om over het verbond met u te spreken, had ik het allemaal nog niet op een rij. Zodoende dat er voor vanavond gesproken werd, geschreven staat, dat het over het Noachitische en het Sinaïtische verbond gaat. Die laatste, daar komen we vanavond nog niet aan toe. Maar we gaan wel verder met deze studie. Kijk even of ik die ietsjes anders kan doen. Zo, dat lukt wel. Ja, het is alweer een maandje geleden dat we bij elkaar waren. En ik weet niet hoe het met uw geheugen is, maar mijn geheugen is ook al wat aan de snee onderhevig. Dus ik hou het allemaal niet meer zo vast. En ik denk, ja, dat is misschien hier ook wel het geval. Dus een kleine herhaling. Paulus die schrijft de Filippenzen, dat vond ik wel aardig om even te noemen. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam. En het geeft u zekerheid. Dus ik dacht bij mezelf de dingen tegen u te zeggen, een beetje de herhaling, is mij niet onaangenaam. En het frist het wellicht weer een klein beetje op bij ons. We spreken deze avonden over het verbond. Dat is duidelijk. En ik heb de Hebreeuwse term gebruikt, Birit. En de Griekse term, diatheke, want de Bijbel is ons hoofdzakelijk in die twee talen tegemoet gekomen. Verbond. Ja, ik heb u gezegd, dat hangt samen met verbinding. En zo zijn er allerlei verbonden, allerlei verbindingen tussen mensen. Maar in de Bijbel zijn er speciale verbindingen. En die verbindingen waar we dan op doelen, dat is een verbinding door bloedverwantschap. We hebben de vorige keer bij stilgestaan. En als er geen bloedverwantschap is, dan zijn er bepaalde ritussen waar bloed een belangrijke rol in speelt. En dat is niet zomaar. Bloed is de drager van het leven, de Bijbel. Bloed is drager van de ziel. En wanneer er zo'n bloedverbond is, dan worden die beide bloedsoorten als het ware bij elkaar gebracht. En dan vindt daar die verbinding plaats van de ziel. We hebben daar een mooie technische Engelse term voor, een soulmate. He, dan zijn dat mensen die echt met de harten heel dicht bij elkaar leven. En zo speelt dus het bloed een belangrijke rol wanneer het gaat om de verbinding. En tegen deze achtergrond, daar hebben we ook op gewezen, mogen we ook het avondmaal zien. De beker, de beker van het nieuwe verbond in het bloed van onze Heer. En wij drinken daar wat uit en zo worden we aan hem verbonden. Hij heeft zijn leven, zijn bloed gegeven, ja, in onze plaats. En nu zijn wij door genade aan hem verbonden. Wat we ook gezegd hebben is een verbond betreft verhoudingen van saamhorigheid tussen twee partijen. En die partijen zijn dan aan elkaar verplicht, met rechten ook, gaan ze verder. De ene partij hoeft niet gelijkwaardig te zijn aan de andere, kan een belangrijker, een hogere partij zijn. En de verbondsluiting vindt plaats voor het aangezicht van God. En dat betekent dat de Heere God het ziet, uiteraard ziet hij het altijd, maar hier is dat heel bewust zo ook gezocht. En omdat het voor zijn aangezicht wordt gesloten, is het verbond ook een heilig verbond. Heilig, dat betekent eigenlijk gewoon apart. gezet. En je kunt dus dit onderscheiden, omdat het voor Gods aangezicht is van een gewoon contract, om het zo maar te zeggen. Bij een eenzijdig verbond neemt één van de beide partners de verplichtingen op zich. En bij het tweezijdig verbond, u begrijpt dat, dan zijn het de beide partners die verplichtingen en rechten naar elkaar hebben. En wanneer we nou over de Heer Jezus nadenken, over het avondmaal, wat ik noemde, dan is dat een eenzijdig verbond. Wij kunnen helemaal niets toevoegen. De Heer heeft het volbracht voor ons in onze plaats. Wij mogen dat vol dankbaarheid, vol blijdschap en vreugde aanvaarden, dat Hij zo aan ons verbonden wil zijn, dat Hij daar alles voor heeft gegeven. Geloof is natuurlijk wel een voorwaarde. Het verbond, dat hebben we gezegd, is ook een teken van hoop. Ook een teken van heilsverwachting. En dan hebben we het in het bijzonder over Israël. Want in Hosea 2, daar lezen we dat de Heer God, nadat Israël Lo-Ami en Lo-Ruhama was geworden, en dat betekent niet mijn volk, over wie ik mij niet ontferm, dat volk wordt weer Ruhama en Ami, en dan is het woordje Lo, en dat is de ontkenning, is daar weg. Dus het volk zal wel weer in de toekomst die verbintenis met de Heere God hebben. En in Hosea wordt dan gesproken van een huwelijk. En we kennen natuurlijk ook het nieuwe verbond, ook naar de toekomst voor Israël, Jeremia 31, vers 31. Dat is een beetje een terugblik van waar we bij hebben stilgestaan de eerste avond met elkaar. Ja, ook nog, dat moet ik wel noemen, het Adamitische verbond. Het verbond van God met Adam. En dat valt eigenlijk in tweeën te splitsen. Het verbond voor de zondeval en het verbond na de zondeval. En dat eerste verbond voor de zondeval, dat is eigenlijk een tweezijdig verbond. Adam en Eva, die mogen van alles genieten. En de enige tegenprestatie die van hen wordt gevraagd, van die ene boom, die vrucht, mag je niet eten. Dat is het enige wat zij hoeven te doen. Eigenlijk wat ze niet hoeven te doen. Maar op het moment dat ze het wel doen, vervalt daarmee het verbond. En we weten dat helaas Adam en Eva wel hebben genomen. En daarmee kwam ook, en dat hoort dan bij zo'n verbond, de plichten, de rechten en ook natuurlijk de straf op het verbreken van het verbond. En die straf die dragen wij als mensheid altijd nog. En naarmate we verder ons van God verwijderen, begint dat ook zwaarder op ons te drukken. Goed, dat Edense verbond werd dus verbroken en daarna krijg je dan dat andere, het Adamitische verbond. En dat is eigenlijk weer een eenzijdig verbond. Adam en Eva, die krijgen wel een vloek over zich. Eva zal met zwart kinderen baren en Adam die zal hard moeten werken, in het zweet de kost moeten verdienen. Die dingen die er allemaal bij geschreven zijn, zijn nu wel bekend. Maar dat is om in het leven te blijven. Dat heeft niet in de directe zin met het verbond te maken. En de Heere God verbindt zichzelf eenzijdig. En dan hebben we de moederbelofte. En de moederbelofte vinden we in Genesis 3, vers 15. Die tekst kent u denk ik wel. En daar horen we God, ik zal. Ik zal dus, de Heere God doet het. Hij vraagt niet iets, hij doet het. Ik zal, en wat doet hij dan? Vijandschap teweeg brengen tussen u, de slang, de Satan en de vrouw. Tussen uw nageslacht, van de slang en haar nageslacht van Eva. Dat is eigenlijk al heel opmerkelijk. Nageslacht van Eva, het is nageslacht van de man. Maar uiteindelijk weten wij dat Eva maagdelijk, ik moet zeggen Maria, maagdelijk was en kind, de Heer Jezus, mocht ontvangen. Ik zal vijandschap zetten tussen uw nageslacht van de slang en haar nageslacht. Het nageslacht van Eva, ja, dat is gekomen in de persoon van de Heer Jezus. Hij zal straks terugkomen opnieuw. Het nageslacht van de slang, van de Satan, zal nog komen. En dan weten we wellicht dat we moeten denken aan Openbaring 13. Dat is de antichrist. Die staat dus tegenover Jezus Christus. Anti betekent heel vaak tegen. En zo wordt het ook dikwijls uitgelegd, tegen, tegenover. Maar het Griekse anti betekent ook in plaats van. En dat zal straks gaan gebeuren. Dan zal die antichrist, ja, bezeten worden, ik weet niet hoe ik het anders uit moet leggen, maar zo zal het ook zijn, denk ik, door de Satan zelf. Zoals de geest van de Heere God in de Heere Jezus was, zo zal ook de demon Satan in die antichrist zijn. En dat zal hem de kop vermorzelen, uiteindelijk zal hij volledig ten onder gaan. Het tekent de strijd tussen Satan en de Heere God. Maar na Adam, en dan komen we wel bij het nieuwe, is er een ander belangrijk persoon die onze aandacht vraagt, en dat is vanavond, en dat is Noach. Ik weet niet of u de uitdrukking kent, die man of die vrouw is nog met Noach in de ark geweest. Kent u die uitdrukking? Daarmee wijst men op iemand waarvan men vindt dat hij heel ouderwets is of heel orthodox is. Dat zijn nog ideeën die stammen nog uit zo'n ver verleden tijd. Die is nog met Noach in de ark geweest. Nou ja, ik weet niet precies hoe dat zit. Ik zal in deze wereld wel als een orthodox persoon beschouwd worden. Want ik geloof alles wat in de Bijbel staat. Ik zeg niet dat ik alles begrijp, dat is weer wat anders. Maar als ik het niet begrijp, geloof ik het toch. En dan zal de Heere God misschien ooit dat wel openbaren of niet. Dat is volledig aan de Heere God natuurlijk. Maar ik geloof, dus in die zin ben ik orthodox. Noach, wie was Noach? We koppelen heel direct natuurlijk aan de zondvloed. Dat mag duidelijk zijn. Maar wie was hij nou? Ja, wij hebben altijd de neiging te zeggen van, ja, dat is er één van. U weet dat ik predikant ben geweest. Wij hebben twee zonen. En ja, als die jongens wel eens iets deden, dan was toch al gauw, ja, er eentje van Schouten. Nou, daarmee was het dan bepaald. Oké, dat is er een van Schouten. Maar zo zouden we ook kunnen zeggen, hoe zit dat nou met Noach? Ja, dat is er een van Lamech. En dan gaan we op zoek. Lamech komen we tegen in Genesis 4, vers 18. En daar is Lamech een zoon uit de lijn van Kain. En Kain is een man van geweld. Ze zullen maar zeggen, als er een van Kain, dan ben jij dus een gewelddadig persoon. Maar in Genesis 5, vers 25 komen we Lamech ook tegen. En dan is hij uit het nageslacht van Seth. Dus we kunnen zeggen, Noach is er een van Seth. Tussen die beide teksten zitten wat overeenkomsten. Daarom zijn er mensen die zeggen, ja, het gaat om dezelfde persoon bij Lamech, zowel bij Kain als bij Seth. Nou, dat geloof ik niet. En ook wel hierom, omdat wanneer Seth geboren wordt, Eva zegt, God heeft mij een ander nageslacht gegeven in plaats van Abel. En uit die geslachtslijn komt onze Lamech, dus ook Noach. En dat is wel opmerkelijk, hè? Een ander nageslacht. Ik weet het niet precies. Maar er zijn mensen die zeggen dat Kain en Abel een tweeling waren. We weten dat niet. Kain betekent zoveel, dat is een man, dat is een kerel, dat is een vent uit één stuk. Hè? Daar heb je ontzag voor. En Abel betekent eigenlijk precies het tegenovergestelde, nietigheid. Weet je, die niet opvalt, weet je, die, ja, hij is er wel, maar is er eigenlijk ook niet. Zo staan die tegenover elkaar, als je naar de namen kijkt. En ja, we weten ook hoe het gegaan is. Die zogenaamd sterke man, die heeft zijn broer doodgeslagen. En of dat dan wel een tweeling was, dat is eigenlijk verder niet zo van belang. Maar uit Eva wordt dus in plaats van Abel ander nageslacht geboren. En ik denk dat er al een geestelijke boodschap in zit. Uit de mens, Eva, Maria, is ander nageslacht geboren. En dat andere nageslacht verschilt van ons. Was zonder zonde, zonder overtreding, was heilig en rein. En wanneer wij tot het geloof in hem komen, worden wij in hem ook ander nageslacht. Dan zijn wij niet meer vleeselijke mensen, niet meer gebonden aan de zonde en de dood. Maar wanneer wij dat nieuwe nageslacht zijn, wat in Christus voor ons toegankelijk is, dan hebben wij een geestelijk leven en vooral ook straks een geestelijke toekomst los van vlees en bloed waarin wij nu leven. In Lucas 3, vers 36, dat maar even voor de afronding, daar zien wij ook dat Lamech genoemd wordt in de geslachtslijn van de Heer Jezus. Ja, weet een klein beetje dus van Noach. Hij komt uit die andere geslachtslijn. Maar in wat voor wereld leefde Noach? Ik denk dat het goed is om dat te lezen. Genesis 6. En dan lezen we de eerste 6 versen. Laten we dat doen. Genesis 6. En we lezen dan, en het gebeurde toen de mensen zich op aarde begonnen te vermenigvuldigen en er dochters bij hen geboren werden, dat Gods zonen de dochters van de mensen zagen dat zij mooi waren en ze namen zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen hadden. Toen zei de Heere, mijn geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat ook hij vlees is, maar zijn dagen zullen 120 jaar zijn. In die dagen en ook daarna waren er reuzen op de aarde. Toen Gods zonen bij de dochters van de mensen waren gekomen en die kinderen voor hen baarden, dit zijn de geweldenaars van oude tijden af, mannen van naam. En de Heere zag dat de slechtheid van de mens op aarde groot was en dat al de gedachtenspinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Toen kreeg de Heere berouw over dat hij de mens op de aarde gemaakt had. En het bedroefde hem in zijn hart. Dat tekent de wereld waarin Noach leefde. En dan zien wij een paar punten. De zonen van God, die zoeken en hebben gemeenschap met de vrouwen. U mag ervan uitgaan dat we hier te maken hebben met gevallen engelen die in de sfeer van Satan horen en blijkbaar op een of andere manier kunnen materialiseren, dus materie aannemen en zelfs ook gemeenschap hebben met vrouwen. Sommige uitleggers die stellen dan inderdaad met zonen Gods woorden gevallen engelen bedoeld. Anderen die zeggen nee, het gaat gewoon om mannen. Maar dat laatste, dat ligt niet voor de hand. Want ja, wat geboren gaat worden, dat zijn geen gewone mensen, dat zijn reuzen. Dat zijn mensen van een ander kaliber, van een ander niveau. Dus ik denk niet dat het gewone mannen geweest zijn met wie die vrouwen gemeenschap hadden. Er zijn er ook zeggen, ja, maar hier zien we de vermenging van het nageslacht van Seth met het nageslacht van Kain. Dat is ook een uitleg. En dan hebben die gemeenschap en daar vermengen zich die twee geslachtslijnen met elkaar. Dan denk ik, ja, zou kunnen, maar daar zijn dan ook weer die reuzen uitgeboren. Dus dat lijkt mij ook niet echt voor de hand liggend. Wat we in ieder geval wel zien, dat is dat er een relatie tussen gevallen engelen, die zonen Gods, en de mensen, de vrouwen, ontstaan. En ja, dat is eigenlijk gewoon occultisme. Dat is een manier van doen die ons mensen eigenlijk verboden is. Of eigenlijk, het is ons gewoon verboden. En we hebben te maken dus met een occulte verontreiniging. We zien ook in dit gedeelte dat de Heere God ingrijpt. De leeftijd van de mensen wordt wat beperkt en we zakken naar de 120 jaar terug. Ja, dan zijn er natuurlijk van die mensen die zeggen, ja, geloof je nou echt dat ze vroeger zo oud werden, bijna 1000 jaar? Ja, dat geloof ik. Staat gewoon in de Bijbel. En ik denk eigenlijk dat het ook nog wel verklaarbaar is. Voor de zondvloed zag er allemaal heel anders uit. Als we nu kijken, waar vinden we het meeste water? In de oceanen en in de zeeën. Toen God de hemel en de aarde schiep, deelde hij het water, staat letterlijk, midden door, naar boven en naar beneden. Dus naar beneden kwam het water in de zeeën en er was daar een gewelf omheen. En toen de zondvloed kwam, regende het voor het eerst. Dus dat water uit de hemel sloeg neer op de aarde. Dus ik denk dat er een soort filterlaag verdwenen is. Hoe het ook zij, de Heere God beperkt de leeftijd tot 120 jaar. Nou zijn wij doorgaans al heel erg blij als we 80, 90 misschien wel wat ouder mogen worden in goede gezondheid. Dus 120 jaar. Maar er staat iets opmerkelijks. De Heere God concludeert dat de slechtheid van de mens groot is. En dan lezen we dat hij zelfs berouw kreeg. De Heere God door spijt dat hij de mens heeft gemaakt. Want dat is toch wat het woordje berouw in onze taal betekent. Het Hebreeuwse grondwoord, wajinahem, mag u weer vergeten, dat heeft iets van onrust, van verdriet lijden. En daardoor troost zoeken, zodat die onrust, het verdriet, wordt weggenomen. Dat is eigenlijk wat dat woordje betekent. Dus de Heere God heeft verdriet daarover dat de mensheid zich zo misdragen heeft. En hij zoekt een weg, dat betekent dat woordje, om dat verdriet tot rust te brengen. God heeft er geen vrede mee met de situatie zoals die is geworden. Zo moeten we dat woordje berouw zien. En dan komt Noach. En Noach Die naam betekent rust of vertroosting. Ze zien die twee dingen bij elkaar. God is dus, hij heeft geen spijt dat hij mensen gemaakt heeft, maar hij is ongelukkig, als ik dat woord voor de Heere God mag gebruiken, met de situatie zoals die geworden is. En is daarover ja, wat onrustig. En hij zoekt rust. En dan komen we bij Noach. Bij Noah. Berouw is dus wel een goede vertaling. Want ja, je hebt maar één woord als je een zin wil maken. Maar je moet het eigenlijk omschrijven. En dat heb ik geprobeerd te doen. Noach zal rust brengen. In het Nieuwe Testament leren we dat God de gemeente, maar ook het Lam van God al in zijn plan had voor de grondlegging der wereld. Nou, ik zeg het wel eens zo, voordat de Heere God de spa in de grond stak, had hij al een plan. Maar ja, dat kon hij nog niet doen, want de grond was er nog niet eens. Dus voordat er iets was, was dat plan al bij God met betrekking tot de gemeente en met betrekking tot het Lam. Van voor de grondlegging der wereld. Dus de Heere God heeft geen spijt gehad dat hij mensen heeft geschapen. Hij was alleen niet content, niet blij, maar onrustig met de situatie zoals die geworden is. En dat heeft de Heere God blijkbaar wel voorzien, want zijn zoon is het Lam Gods van voor de grondlegging der wereld. In Genesis 6 vers 9 vinden we de waardering die Noach van God ontvangt. En dan ontdekken we dat Noach een totaal andere mens is dan al de andere mensen op aarde. Hij is totaal anders dan de rest van de wereldbevolking van die dagen. Want er staat, hij wandelde met God. En daarin komt Noach overeen met die andere man uit de voortijd, Henoch. Ook Henoch wandelde met God. Ja, wat is nou met God wandelen? Dat wil zeggen dat jouw leven in harmonie, in gemeenschap is met de Heere God. Dat jouw denken vervuld worden door de geest van God, door die gedachten van God. Zodat je je leven afstemt op de wil van God. Zodat je dagelijks de dingen doet die Hij wil en de dingen nalaat, de dingen waar je hem verdriet mee doet. Nou, op die manier wandelde Henoch en wandelde Noach met God. Ik geloof dat Henoch in de Bijbel een type is van de gemeente. Ook wij als gemeente, wij behoren te wandelen met God naar Gods wil. En we hebben daarbij de bijstand, de inwoning van de Heilige Geest. En we hebben bovendien het woord van de Heere God, waarin wij de dingen letterlijk kunnen lezen met betrekking tot zijn plan. Maar Henoch, daar ligt de overeenkomst, is opgenomen, hij was nog vrij jong, hij was pas 300 jaar, in die tijd was je dus nog erg jong. Henoch is opgenomen, de Heere God heeft hem thuis gehaald. De gemeente zal worden opgenomen. Tenminste, er is één generatie die in een oogwenk van de aarde zal worden opgenomen, de Heere tegemoet. En nou zeg ik het fout. Ik zeg in een oogwenk. Maar dat is nog veel te lang. De snelheid die daar bedoeld wordt, is een atoom van de tijd. En volgens geleerden die ik daarover heb gelezen, heeft het te maken met de inval van het licht in het oog. Nou, dat is continu. Waar wij ook kijken, we zien het per direct. Kleinste moment van de tijd natoom. Anderen die spreken van een nanoseconde. En die lichtinval, ik spreek weer geleerden na, dat heeft de tijdsduur, als je dat woord mag gebruiken, van 1/6 nanoseconde. Nou, dat is niet te meten, maar dat is de snelheid waarmee licht op de pupil valt, zodat wij kunnen zien. Dat is 1/6 nanoseconde. Dus in zo'n moment, dat is te lang, worden we van de aarde opgenomen, gaan we de Here tegemoet. U leest daarover, u kent dat wel natuurlijk in Thessalonicenzen, in Openbaring en op andere plaatsen ook in de Bijbel. Henoch werd weggenomen opdat hij de dood niet zien zou. En ik zou het geweldig vinden als straks, natuurlijk aan het einde van de bespreking, niet halverwege, dat is jammer, aan het einde dit plaatsvindt. Dat zou ik geweldig vinden. We hebben gelovige kinderen en voor zover de kleinkinderen nu nog kunnen volgen, horen die er ook bij. Dat is niet aan iedereen gegeven, dat weet ik ook, maar er is dus één generatie die dat meemaakt, net als Noach voordat de zondvloed kwam. Net als Henoch voordat de zondvloed kwam. En de zondvloed zie ik als een type van de grote verdrukking. En in die gedachtenlijn is Noach een type van Israël en andere gelovigen die dan in die tijd alsnog wellicht komen en tot die scharen behoren die niemand kan tellen. Door de grote verdrukking Noach er doorheen, om dan op die gereinigde aarde te komen, beeld van het Messiaanse Rijk, waar straks uiteindelijk die allernieuwste Noach, Jezus Christus, de vrede zal brengen en dicteren 1000 jaar lang. Dan komen bij Noach, bij vers 9, twee woorden tegen die ik u niet wil onthouden. En dat is het woordje rechtvaardig, tzaddik. Ik weet niet of u wel eens iets met Jodendom bestudeert, maar als je bij de Joden een tzaddik bent, een rechtvaardige bent, dan heb je een hoogheid van leven, van rechtvaardigheid, van heiligheid bereikt, die heel uniek is. En de Joden zullen beslist niet zomaar even iemand een tzaddik noemen. Dat is iemand die naar Gods gestelde normen leeft. Zich richt op het woord van God, zich daaraan onderwerpt. Wie tzaddik is, doet het rechte dat God heeft bepaald. God zag dus dat Noach zo rechtvaardig was, tzaddik was. En dan hebben we nog een beschrijving van Noach. Hij wordt oprecht genoemd. Een oprecht mens. Soms staat er onberispelijk, soms ook gaaf. In het Hebreeuws staat tamim. Mag je ook weer vergeten, maar ik geef maar aan dat we woorden moeten vertalen. En een andere vertaling daarvan is onaanklaaglijk. Er was dus niets waarop Noach aangeklaagd zou kunnen worden. Hij was volkomen gaaf. Hij was onberispelijk, zonder enig gebrek. En zo denken wij ook aan het Lam Gods. Al de lammeren in het Oude Testament die geofferd moesten worden, moesten volkomen gaaf zijn. Tamim wordt hetzelfde woord gebruikt. En het Lam Gods, Jezus Christus, was natuurlijk volkomen gaaf. Volkomen onberispelijk. Er was niets waarmee je hem kon aanklagen. En u weet dat hij voor de wereldlijke en de kerkelijke rechters kwam in zijn dagen. Maar men vond niets. Men had wel valse beschuldigingen, maar men kon hem nergens echt van beschuldigen. De mensheid in de tijd van Noach, onze tijd ook, is vreselijk besmet met onreinheid, vuilheid, vul het maar in. Maar Noach is gaaf. Noach is tzaddik en tamim. En viel dus op onder zijn tijdgenoten. Maar wat belangrijker, hij viel op bij de Heere God. Hoe zal het hem zijn vergaan, denk ik wel eens. Als je zo oprecht, zuiver, eerlijk wil leven. In een wereld die volledig tegenovergesteld is. En dan kom ik bij mezelf. Ik wil ook zuiver, oprecht, eerlijk, onaanklaagbaar leven. Ik ben ook eerlijk, dat lukt mij lang niet altijd. Er komt nog wel eens iets waarvan ik denk, ja, had dat nou niet anders gekund? Dat kent u misschien ook wel. Maar ik ken ook die strijd. En mijn vrouw en ik zeggen wel eens, we snappen die wereld niet meer. We zijn echt anders. Ik zal niet zeggen dat wij betere mensen zijn, maar we horen bij de Heere God. En we zijn daarin tzaddik, tamim, rechtvaardig en onberispelijk. Nou ja, onaanklaagbaar vind ik dan mooier. En zo is ook dat lam. De mensheid degenereert snel. Wanneer we naar de leeftijden van de oudvaders kijken, dan zien we dat er tussen het sterven van Adam en de geboorte van Noach, dus de dood van Adam en de geboorte van Noach, ligt 182 jaar. Nou is dat in onze beleving natuurlijk best wel een tijd, maar toen werden de mensen dus veel ouder, dat heb ik u gezegd. En er waren mensen die hebben Adam gekend en die hebben Noach ook gekend. Die waren dus, die verbindingslijnen, de generaties, die veel langer duurden dan bij ons, die waren daar gewoon. En dan realiseer ik me dat er dus heel veel mensen waren die Adam gekend hebben en Noach en de vloed kwam. Methuselem, als je de staartjes kijkt, is in het jaar van de zondvloed overleden. Dat is de oudste ooit geworden levende mens. En Henoch is dus opgenomen. Maar al die anderen, waarvan er dus velen, ja, Adam gekend moeten hebben. En dan komt daar het moment, je moet het even goed bijhouden. Noach betekent wat ik zei, vertroosting. In Hebreeën 13, vers 10. En dan gaat het over een altaar. Want na de zondvloed offert Noach. Het is de eerste keer in de Bijbel dat er van een altaar wordt gesproken. Dus de offers van Kain en Abel en wellicht ook anderen. Daar wordt niet de term altaar gebruikt. Die zie je pas na de zondvloed verschijnen. En dan staat er in Hebreeën 13, vers 10. Wij hebben een altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen niet bevoegd zijn te eten. Wij, gelovigen, nieuwtestamentische gelovigen, wij hebben een altaar waarvan dus die mensen eerder niet bevoegd zijn te eten. En dat altaar, als je daar naar gaat kijken, daar wordt Jezus Christus mee bedoeld. En Jezus Christus is ook het offer. Die twee vloeien in elkaar. Het altaar was in de oudheid de plaats waar de offeraar, de mens en de Godheid, of de Heere God, elkaar ontmoeten. Dat was bij het altaar. En dan werd het offer gebracht wat verzoening bracht. Dus de ontmoeting en de verzoening gebeurde bij het altaar. Maar hier lezen we dus, wij hebben een altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen niet bevoegd zijn te eten. Dat is het Levitische priesterschap. Maar er is een nieuw priesterschap gekomen. Een nieuwe hoge priester, Jezus Christus. En dat zijn twee verschillende. En die eerste mogen dus niet eten van die tweede. En dat is de plaats van ontmoeting. Dat is Jezus Christus. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus hij is het nieuwe altaar. En hij zelf is ook het offer dat verzoening bewerkt. Het is een hele bijzondere dingen als je daarover nadenkt. En dan staat er in Hebreeën 13 vers 12 dat Jezus buiten de poort heeft geleden. En dat was zo toen hij werd gekruisigd. Golgotha lag toen buiten de stad. En zo komt zijn offer, want het oude zijn wel typen voorbeelden van het nieuwe. En zo komt zijn offer overeen met het offer dat buiten de stad werd gebracht. Dat staat in Exodus 29 vers 14. Maar het vlees van de jonge stier, zijn huid en zijn mest moet u buiten het kamp met vuur verbranden. Het is een zondoffer. En zo worden de woorden van de Heer Jezus toch weer heel actueel. En gaan we denk ik iets beter begrijpen. Wanneer hij zegt in Johannes 6. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Het Noachitisch verbond, dat wordt gesloten. Dit verbond laat Gods oneindige genade zien voor allen die hem gehoorzamen. En de hele mensheid stamt af van Noach, stamt af van zijn familie. Die andere mensheid is omgekomen en de nieuwe mensheid, wij stammen af van Noach. En bij dat verbond is dan ook het teken van de regenboog. En we mogen naar die regenboog zien. En die regenboog is voor ons een belofte dat de Heere God de aarde niet meer door water zal vernietigen. Maar we moeten ons wel houden aan de verbondsafspraken die gemaakt zijn. Genesis 9. Dit is tevens het verbond met alle levende dieren, tussen mij en u en alle levende wezens van alle vlees. Het water zal niet meer tot een vloed worden om alle vlees te gronde te richten. Dus voor hen die zorgen hebben over het klimaat, voortaan al de dagen van de aarde zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer, winter, dag en nacht niet ophouden. Dus dat is wat in de Bijbel staat met betrekking tot het klimaat. Het is maar dat u het weet. Nooit meer door water. Maar wij moeten ons wel houden aan de dingen van dat Noachitische verbond. God is namelijk niet bereid om de zonde, de vuilheid, de onreinheid, nou maar door de vingers te zien voortaan. Nee, wanneer daar zonde is, dan zal God naar zijn aard, naar zijn wezen, dat niet kunnen verdragen. En dan zal hij uiteindelijk wel met een oordeel komen. En dan wil ik met u opslaan. We gaan van het eerste naar het laatste Bijbelboek. Openbaring 11. En dan lees ik vers 18 en 19. Daar lezen we, en de volken zijn toornig geworden en uw toorn is gekomen en daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw dienstknechten, de profeten, en aan de heiligen en aan hen die uw naam vrezen, de kleine en de grote, en om hen te vernietigen die de aarde vernietigden. Dus we zien dat uiteindelijk er een moment bepaald is waar de Heere God de schapen van de rammen gaat scheiden om dat beeld van de Heer Jezus zelf te gebruiken. De rechtvaardigen tegenover degene die de aarde hebben vernietigd. Dus er is wel zo'n moment, want wij overtreden ook die Noachitische verbonden die afspraken op grote schaal. Er zijn de mensen die hebben tegen mij gezegd, nou de zondvloed, Henk, dat is een lokale vloed geweest, want er kan geen wereldomvattende vloed geweest zijn en dergelijke, want daarvoor enzovoort krijg je dan redenen. Dus een lokale vloed, daar moet je even goed over nadenken. Wat zegt de Heere God nou toe met de regenboog? Er zal nooit meer een wereldwijde vloed komen om de aarde te vernietigen. Als dat een lokale vloed zou zijn, dan breekt de Heere God bij iedere overstroming waar mensen omkomen zijn belofte. Hebt u? Geen lokale, een wereldomvattende vloed. Maar goed, wat zijn dan die Noachitische wetten? In Psalm 147, vers 19, daar lezen we een onderscheid tussen Israël aan de ene kant en de andere volkeren aan de andere kant. Hij, hier de God, maakt Jacob zijn woorden bekend, Israël zijn verordeningen en zijn bepalingen. Zo heeft hij voor geen enkel ander volk gedaan. Die kennen zijn bepalingen niet. Dus hier lezen we dat de Heere God aan Israël verordeningen en bepalingen geeft. Die zijn voor Israël, dat Sinaï-verbond wat nog gaat komen. Maar dat is alleen een afspraak tussen de Heere God en Israël. Al die theologen van de plaatsvervangingstheologie moeten maar eens uitleggen hoe dat dan zit met dit woord. Maar goed, dat laten we ook maar even rusten. Maar op grond daarvan hebben de Joden, de Joodse rabbijnen, geleerd dat het Sinaï-verbond inderdaad voor Israël is en het Noachitische verbond voor alle andere volkeren. En dan zijn er zo 7 zogenaamde Noachitische wetten. En de Joden noemen dat het Berit, het verbond van Noach. En die 7 Noachitische wetten die zijn gebaseerd op Genesis 2 vers 16, kunt u wel eens rustig nalezen, en Genesis 9 vers 4. En die wetten gelden voor alle mensen van alle tijden sedert de zondvloed. En zolang de mensen zich aan die wetten houden, zal die boog daar zijn, zal het oordeel hen niet treffen. En weer volgens de Joodse traditie kent de Torah, en de Joden zullen dat echt wel nageplozen en geteld hebben, 613 voorschriften. Dus de Torah voor de Joden, 613 voorschriften, waarvan 365 verboden zijn. Dat zijn de dagen, aantal dagen van het zonnejaar, zoals wij de kalender invullen. En dan blijven er 248 geboden over. En die 248 weer volgens de Joden, dat zijn alle ledematen, bordjes en alles die ieder mens heeft. En dat betekent volgens de Romeinen dat wij alle dagen volledig als mens, maar dan voor de Joden, aan de Heere God toegewijd moeten zijn. Dus 613 voorschriften, 365 dagen, 248, met alles wat van jou is, God toegewijd zijn. En daartegenover heb je dan wat de Joden noemen de Avoda Zara. En dat heeft met ons te maken. En dat betekent eigenlijk afgodendienst. Zo zien zij ons heidenen. Die Noachitische verbonden, regels moet ik zeggen, dat zijn er 7. En ik denk, nou die 613 die zal ik allemaal niet noemen, maar die 7 dat is wel te doen. En die zijn er uiteindelijk ook voor ons. Allereerst gebod om rechtvaardigheid te betrachten, rechtbanken in te stellen en in stand te houden. En die rechtbanken hebben dan als taak het volgende te kunnen handhaven. Dus regel 1, Houd recht en zorg dat er rechtbanken zijn voor de overtreders. En wat zijn dan de andere regels? Dat is het verbod om de schepper te vervloeken of zijn naam te gebruiken om iets van het geschapene te vervloeken. Dus als je onkruid disqualificeert, ik zeg het nou even heel erg kort door de bocht, dan neem je de Heer God kwalijk dat er onkruid is. Dat is de achterliggende gedachte, dat je iets van de schepping vervloekt. Nou, onkruid zal wel een taak hebben in de schepping, mij niet altijd helemaal duidelijk. Maar goed, dan is daar, en dat is wel weer begrijpelijk, verbod op afgoderij. Dat is dus afgoden, gevallen engelen, demonen, Satan zelf aanbidden. Maar ook schepselen te aanbidden of te dienen. Verbod om te moorden, je mag dus geen moord plegen. Verbod op onzedelijkheid. En dan wordt incest daar in het bijzonder bij genoemd. Verbod om te stelen of iemand te ontvoeren. Verbod op het eten van het vlees van een nog levend dier. En daar hebben we de vorige keer over gehad. Dat heeft te maken met het consumeren van bloed. En dat mag ook een nieuwtestamentische gelovig niet. Maar als je deze regels zo leest, dan denk je nou rechtvaardig, zoveel mogelijk ons best doen. Rechtbanken die ons helpen in het spoor te blijven. Verbod om de schepper te vervloeken, doen we ook niet. Verbod voor afgoderij. Moorden, onzedelijkheid. Eigenlijk zou een normale samenleving niet zoveel moeite hebben om die 7 regels ten uitvoer te brengen. Maar waar zijn we mee bezig? Hoe gaan wij om met Gods schepping? Een regenboog hebben ze van ons afgepakt. Staat nu symbool voor, ik heb de lettertjes hier maar staan, LGBTQIA+. Ik zal het u vertalen in Nederlands. Dat is lesbisch, gay, homo, B, biseksueel, T, transseksueel, Q, queer, dat is vreemd, I, interseksueel, A, aseksueel, plus voor het geval dat ze er nog eentje vergeten zijn. Sinds 1978 is de regenboog verworden tot het symbool van de homo van de gay beweging. En er zijn van die coming out dagen, daar worden ze gebruikt. Zo vloekt de wereld met Gods liefde, met Gods plan, met Gods schepping. Overtreedt ze wat? Die noachitische verboden. Dat mag duidelijk zijn. En dan moet het oordeel ook komen. En ik denk ook dat het gaat komen. De mens heeft zich wel heel negatief ontwikkeld na de zondvloed. Moeten we 2 dingen opmerken. Dat kan op korte termijn zijn. En op korte termijn kwam daar Babel. En we weten hoe de mens daar samen klonterde. Ze wilden een naam maken tegenover de naam van de Heere God. Ze wilden naar de hemel opklimmen. Nou moeten we niet denken dat ze zo simpel waren. Dat ze dachten, als we nou maar een toren bouwen hoog genoeg, dat we over kunnen stappen op een wolkje om zo de hemel binnen te drijven of zo. Zo naïef waren ze niet. Maar meestal, niet altijd, had zo'n ziggurat, want er waren er meer van, 7 etages. En de bovenste etage was als een koepel. En als je hem heel mooi aantrof, was de helft wit en de helft zwart geschilderd. En tegenover in die koepel, daar was de sterrenhemel afgebeeld. En wat bedreef men daar? Astrologie. Zelf de dingen in de hand kunnen nemen, het over kunnen nemen van de Heere God, het kunnen bepalen, want je laat dan je leven leiden door de lijntjes en wat er dan allemaal gelezen kan. Dat was dus Babel niet zo lang na de zondvloed. Dat was de korte termijn. Op lange termijn spreekt de Bijbel over Babel. Dat herbouwd zal worden volgens velen. Anderen die zeggen het is Rome. En weer anderen die zeggen nee, het is Jeruzalem. We gaan het wel ontdekken wat het is. Wij misschien niet, want de gemeente wordt opgenomen. Maar de Bijbel spreekt over een Babel. Het spreekt over een hoer die op de volkeren rijdt. De zogenaamd geestelijke wereld van de eindtijd. Het zal verwoest gaan worden. De mensen lopen nog steeds in die valkuil van de Satan. Je zult als God zijn. Nou, dat gaat nooit lukken. Dat mag ik u vertellen. Ik zit even te denken. Ik had nog even gedacht, ik maak een begin met het verbond aan Abraham, het Abrahamitische verbond. Nou, laat ik dit zeggen, hoe het met die gereinigde aarde is gegaan. Ja, dat weten wij. Dat lezen we in de krant, dat zien we op het journaal, dat zien we voortdurend om ons heen. Het ging al gauw mis. Volgens schattingen bedroeg de wereldbevolking ten tijde van Noach 10 miljard mensen. Er is een boek geschreven, misschien kent u het wel, De Ark in de Zondvloed van Dr. Rehwinkel. En die heeft daar uitvoerige calculaties op losgelaten. En van die 10 miljoen mensen zijn er dus 8 die het hebben overleefd. Als vandaag het oordeel komt en het gaat komen, er leven nu zo'n 8 miljard mensen. Ik heb vorige week net met Gert van der Weert, misschien hebt u dat wel eens gezien, weer een nieuwe serie studies voor Family 7 opgenomen over openbaring. En Gert heeft gecalculeerd en als de grote verdrukking gepasseerd is, dan zijn er in het gunstigste geval nog 1 miljard mensen van de huidige wereldbevolking over. Het is vreselijk als je dat leest. Ja, we zien na de zondvloed dat Noach, ja, wat wijn maakt. En dan bedrinkt hij zich. Dan wordt hij dronken en dan ligt hij naakt in de tent. En dan komt Gam voorbij. En die lacht daar een beetje om. En zijn broers die doen het allemaal gelukkig wat netter. Ja, is dat nou dat Noach zich gewoon bedronken heeft? Of zit daar nog een andere boodschap achter? Ik denk dat laatste. Wanneer we teruggaan, een klein beetje voor Noach, komen we bij Adam en Eva. En wat ontdekten zij na hun zondeval? Dat ze naakt waren. En nu komen wij na de zondvloed Noach tegen en hij is naakt. Ik denk dat de boodschap is, er is aan de mens nog niets veranderd. De mensen staan altijd nog naakt voor God. En de zonde heeft nog altijd bedekking nodig. En willen we van zonde bevrijd worden, dan moeten we ons laten bekleden met Christus. En wat u allemaal ook onthoudt of vindt of denkt van de dingen die ik hier zeg, de essentie is, wilt u eenmaal dat vaderhuis binnengaan. Wilt u eenmaal met Christus samen zijn, dan zult u zich in dit leven moeten laten bekleden met Jezus Christus. Dan zult u, daar gaan we het over hebben, dat genadeverbond ook moeten aanvaarden als voor u, als voor jou. Dan zal het oordeel je niet treffen. Die wereld van de oudheid werd getroffen. Gods genade, de ark, men wilde daar niet binnen gaan. Laten wij beseffen dat wij een ernstige boodschap ook hebben in deze wereld. En Gods liefde doorgeven. Willen we samen danken. Ja, Heer in de hemel. Zo komen wij vanuit een heel ver verleden. toen de wereld geschapen werd. En toen de zonde daar kwam. En toen de ongerechtigheid zo ver in de mens was doorgedrongen en in de mensheid. Dat het u berouwde, dat het u onrustig maakte. U had het voorzien. Want daar is dat lam van God, uw eigen zoon, voor de grondlegging der wereld. Zijn dingen die wij niet begrijpen. Maar het is niet erg, want u bent God. En we mogen u geloven en we mogen u vertrouwen zonder meer. In die wereld kwam de vloed van het oordeel. En nog altijd staat de mens naakt voor u. Wij danken u voor de Heer Jezus, die onze heiland, onze verlosser is, met wie wij bekleed mogen zijn en straks die klederen van het heil, dat witte linnen mogen aandoen, hoe het ook zal zijn. We mogen het gaan ontdekken. Maar we beseffen dat zoveel mensen om ons heen leven, voor wie dat oordeel dreigt. We verheffen ons niet, Heer. Geef ons bewogenheid, geef ons liefde om de dingen van u in deze wereld nog bekend te maken. U ter eer tot behoud van velen. Ga met ons het verdere van deze avond. Wees ons nabij de komende dagen van deze week tot we elkaar weer mogen ontmoeten op deze plaats of op andere plaatsen. U ter eer in Jezus' naam. Amen.